Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 124. Psalm 124, dat Israël nu zeggen blijft van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die bij ons, die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aantal werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Psalm 124, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
stellen wij ons vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Waarna wij met elkaar zingen uit Psalm 85. En daarvan vers 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Dit tekstgedeelte, dit vers, heeft ook te maken met de schriftlezing van vanmorgen. Psalm 85, vers 1 en 2. Nadat we de wet van de Heere God gehoord hebben. De Heere sprak en spreekt ook deze morgen. En hij zegt tot ons, ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen en nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen hij zei, gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naasten lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
laten we nu, voordat we de schriften openen, ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere en hem vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, groot en machtig God in de hemel, zo deze zondagmorgen past het ons allereerst om uw naam te loven en te danken, te prijzen en u alle lof en aanbidding toe te zeggen. Want Heere, de zon is weer opgekomen, het is weer een prachtige voorjaarsdag geworden. Ja, Heere, dan bent u de gever van het leven. En u schenkt het ook ons om vanmorgen hier in uw huis samen te komen. Wat bent u goed voor ons. Zeker ook na Goede Vrijdag en Pasen. En ook op de paasmorgen mocht het klinken dat heerlijk evangelie. U bent de opgestane uit de doden. En daarvan mochten een groot aantal gemeenteleden ja zeggen. De tweede paasdag, hier vooraan in de kerk. Ze mochten belijdenis doen van het geloof, wat heerlijk. U zei de lof en de aanbidding. Heren, dan is het ook heerlijk om zo vanmorgen ook in te mogen stemmen met uw woorden. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ja, Heer, omdat u gezegd hebt, daar eenmaal bij de Sinaï, ik ben de Heere, uw God, daarom wilt u uw genade geven. Daarom wilt u ook vergeving schenken. En wilt u geven ook dat het volk in de zegen mag wandelen achter u aan, o Heer. En dan een leven voor u, zoals dat we ook bedoeld zijn, geschapen zijn, om voor uw heilig aangezicht ook te leven. Maar Heere, na die woorden, ik ben de Heer uw God, geeft u die 10 regels, die 10 woorden. Dan komt het in één keer onder onze gedachten, hoe wij ervoor staan. U bepaalt ons bij onze zonden, onze tekorten ook van de afgelopen week. U bepaalt ons bij hoe het er eigenlijk voor staat in ons leven. Met al onze tekorten. En dat we ten diepste heel afhankelijk zijn van u, Heere. Want wij kunnen geen één schrede zetten zonder uw zegen. Toch laat u vanmorgen klinken, ik ben de Heer uw God. En u schenkt ook die zegen in de vergeving van onze zonden. Als wij vluchten tot u, o Heer. U schenkt ons die zegen en de verzoening door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Was ons dan, ja was en reinig ons helemaal door het bloed van Goede Vrijdag. Door de kracht van de paasmorgen. Schenk ons nieuw leven, Heere. Schenk ons wat we nodig hebben om voor u te mogen leven en achter u aan te gaan. Ja, Heere, daarom hebben wij vanmorgen ook uw Heilige Geest nodig. Uw Heilige Geest die de harten opent, die het verstand verlicht. Ja, Heere, dan mogen de woorden vanuit de schrift vanmorgen verkondigd worden. Woorden die zijn overdacht in de studeerkamer. Ja, Heere, daaraan wilt u toch uw Heilige Geest toch paren en toch geven dat die woorden in het midden van deze uw gemeente worden uitgedragen. In het midden van de gemeente worden neergelegd. Dat we daardoorheen gewezen worden op u, Heere, wat u doet. Maak het dan goed hier in de kerk, op en onder de kansel. En thuis, als wij verbonden zijn. Maak het dan zo, Heere, dat we er niet meer onderuit kunnen. En dat we daadwerkelijk u gaan volgen. Met het volk van God meegaan. naar het eeuwig vaderhuis hierboven, waar u het ons toch allen wil brengen. Om daar u voor eeuwig te verhogen, voor wat u hebt gedaan. Heren, opdat u eeuwig de lof en de aanbidding toekomt, schenk ons dan zo vanmorgen een goede dienst. U weet hoe we hier gekomen zijn, maak het vanmorgen stil. En geef dat wij Christus mogen zien als de gekruisigde, de Heer en Heiland die ons voor wil gaan. Om zoals gezegende mensen hier vandaan te gaan, de week weer in te kunnen. Heren, zo leggen we alles voor u neer, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vinden wij in het Bijbelboek Exodus. Ik ga vanaf heden beginnen met een prekenserie over Exodus. Er zitten precies 50 dagen tussen de verlossing uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï. Zo zitten er ook 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. En op die manier wil ik de gemeente bepalen bij de woorden die de Heere schenkt, hoe de Heere optrekt vanuit Egypte in de richting van Kanaan. Vanmorgen dan dus de eerste preek daarover. Ons tekstgedeelte vinden wij in Exodus, hoofdstuk 13, vanaf vers 17. En dan lezen wij Gods woord in de eerste schriftlezing als dus. En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel dat nader was. Want God zeide dat het de volken niet rouwen als zij de strijd zouden zien en weer keren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal uw lieden voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Zo reisden zij uit Sukkot en legerden zich in Etam aan het einde der woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in de vuurkolom, dat hij hen verlichtte, om voor te gaan dag en nacht. En hij nam de wolkkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts niet weg van het aangezicht des volks. De tweede schriftlezing vinden wij in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan hoofdstuk 10, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 10, het eerste gedeelte. En daar staat: en ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want we zijn in de woestijn terneergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt niet afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeeld, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot hiertoe de schriftlezing. Dit is het woord van God voor deze morgen. De tekst voor de prediking vinden wij in de eerste schriftlezing, in Exodus 13. En daarvan eigenlijk de eerste woorden van vers 18. Dat staat daarin wel centraal. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelzee. En ook vers 21. En de Heere toog voor hun aangezicht in de desdaags in de wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en 's nachts in de vuurkolom, dat hij hen verlichtte om voor te gaan dag en nacht. Er zijn voor u de volgende mededelingen. In verband met de vakantie is er vanmiddag geen zondagsschool. In de middagdienst wordt het heiligavondmaal bediend aan Ilse Oost. Na de middagdienst is er preekbespreking voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar, waarvoor alle jongeren in deze leeftijdscategorie worden verwacht. De vragen liggen voor de dienst in de hal van de kerk. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. Dan nu de collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. En na de zegen zingen wij het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Uiteraard voor alle genoemde data's Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 78 en daarvan vers 1, 4 en 7. Psalm 78, 1, 4 en 7. gemeente, afgelopen week hadden we Goede Vrijdag en Pasen. De kinderen weten dat ook wel. Jullie hebben nu vrij, vakantie. Even vrij hebben van school. Maar Goede Vrijdag en Pasen zijn natuurlijk wel twee belangrijke feesten, twee belangrijke dagen voor de kerk. Zo wordt het ook wel genoemd. Het is de grote betaaldag van de kerk. Goede Vrijdag. En op de paasmorgen is dat bevestigd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, en maandag hebben jullie een mooie dienst gehad, mag ik aannemen. Zoveel belijdeniscategezanten die er mochten zijn. En dinsdag ging het gewone leven weer verder. Nou, jullie hebben vrij, de kinderen hebben vrij. Misschien hebt u zelf ook wel een paar dagen vrij. Maar het gewone leven is weer begonnen toch? Vandaag is het zondag. En misschien moet u morgen of anders volgende week wel weer aan het werk. En wat hebben die twee dagen dan die wij mochten vieren? En die Goede Vrijdag die wij mochten houden, wat heeft dat dan uitgewerkt? Dat is de vraag natuurlijk. Want voor velen in de wereld is het leeg geworden. Het is al jaren geleden dat ik in de zorg zat en voor het eerst op de paasmorgen op de afdeling kwam. Het was een christelijk verpleeghuis, maar de zee was niet zo groot, laat ik het zo maar zeggen. En dan kwamen collega's naar me toe die zeiden, vrolijk Pasen, vrolijk Pasen. Alsof er niks gebeurd was jaren geleden, eeuwen geleden. Het was leeg. Gezellig eten. Iets met eieren en dat soort dingen. Maar voor de rest. Ja, terwijl er toch grote dingen, grote daden door de Heere God verricht zijn. Zo'n 2000 jaar geleden. En misschien is dat ook wel in Egypte zo. Ja, dat is in Egypte ook zo. Er zijn ook daar grote, machtige daden verricht. En voor Egypte is dat natuurlijk nog langer geleden. Maar ze zijn daarna weer overgegaan tot de orde van de dag. Ja, en dan bedoel ik natuurlijk die 10 grote daden die de Heere daar heeft laten zien. Waarbij die laatste natuurlijk een grote ramp was. Voor het volk dat niet schuilde achter het bloed van het lam wat aan de deurposten gestreken was. En als we daar vanmorgen onze gedachten overheen laten gaan, dan moeten we toch zeggen, ja, misschien zouden wij dat ook wel mee willen maken. Dat we dat zelf ook wel eens met eigen ogen zouden willen zien. Die spanning bij de Israëlieten, wachtend achter dat bloed van het lam, wachtend op dat grote teken dat zij mochten uitgaan, dat zij uitgeleid werden uit het land Egypte. En ook dan te zien welke tekenen de Heer had gedaan bij de Egyptenaren, die grote slag, dat de eerstgeborenen gedood waren. Van de farao tot aan de laagste dienstknecht in Egypte toe. We kunnen daarover lezen in de voorgaande hoofdstukken van Exodus. Ja, wat machtig was dat en is dat. En dan komen we bij ons tekstgedeelte, dan lezen wij dat het volk in slagorde, ja, met zijn vijven tegelijk, in vijf rijen, opbraken en gaan in de richting van de woestijn. En dan lezen we ook nog in vers 20 dat de Heere God voor hen uitging in een wolkkolom overdag, in een vuurkolom in de nacht. Wat moet dat een machtig beeld zijn geweest. De Herziene Statenvertaling heeft hier het woord staan, ze trokken in slagorden uit. De mannen voorop, rijen van vijf, en achter de mannen, de vrouwen, de kinderen, de ouderen en alles van wat ze mee hadden gekregen. Ja, dat is het tekstgedeelte van vandaag. Het zijn maar 6 versen. We zouden er zo overheen lezen. Want ons tekstgedeelte staat namelijk tussen twee machtige gebeurtenissen. Als we terugslaan dus, dat grote volk wordt uitgeleid. Ja, allereerst moesten ze voorbereiding houden. Ze moesten Pascha vieren. Ze werden namelijk verlost uit het diensthuis van de slavernij. Het diensthuis van de farao. Het staat er ook zeer zorgvuldig opgetekend. En dan komen deze zes versen en dan lezen wij in de volgende dat de Heere gaat in de richting van de woestijn, in de richting van de Schelzee. En daar zal het volk doorgeleid worden door die zee. En dan zal de farao uiteindelijk verdrinken. Een paar versen. Een paar versen en toch krijgen wij vandaag uit dit tekstgedeelte bijzondere woorden van de Heer. We krijgen namelijk geestelijke lessen voor het dagelijks leven. En dus ook dagelijkse lessen voor het geestelijk leven. Gemeente, we kijken in ons tekstgedeelte naar vers 17. En daar staat, de farao had het volk laten gaan. Ja, hoe staat het er precies? En het geschiedde, toen de farao het volk had laten trekken, zo leidde God hen niet op de weg door het land van de Filistijnen, hoewel het nader was. Want God zeide dat het volk niet rouwde als zij de strijd zouden zien en weerkeren naar Egypte. De afstand vandaar naar het beloofde land waar zij waren, was korter. Maar God leidde het volk om. En onder dat woordje, God leidde het volk om, daar mag je een streep onder zetten vandaag. Want God laat ons in ons tekstgedeelte namelijk zien wat hij zelf aan het doen is. Hij leidde het volk om. En hij zegt er ook een reden bij. Want anders zou het volk berouwen. En willen terug naar Egypteland. Ja, dat God een andere weg gaat, dat is van tijd tot tijd een groot thema. Gods leiding in het leven. Als ik op huisbezoek kom, dan is dat vaak aan de orde. Misschien ook wel de ouderlingen in de gemeente. Als we bij de mensen op huisbezoek komen, dat er dan vragen worden gesteld. Ja, hoe gaat de Heer ons voor? En Gods leiding in het leven, hoe moet je dat zien dan? En dat begrijpen de jongens en de meisjes van vanmorgen ook wel. En anders zal ik het jullie vertellen vanmorgen. Want jullie hebben misschien ook wel toekomstplannen. Je zit nu op de basisschool. En straks wil je misschien wel, wat zou je willen worden? In principe zeggen ze dan, alles kun je worden. En dan ga je een opleiding kiezen. En dan hoop je natuurlijk aan het werk te gaan. En misschien denk je er ook wel na. Misschien zou je dat ook wel mooi vinden om te gaan trouwen. En dat je dan kinderen mag krijgen. Misschien als je dan naar opa en oma kijkt, dat je dan denkt, misschien word ik dat later ook wel. Oud. Maar ik zou je nu vast zeggen, je weet niet wat er op je levensweg gaat gebeuren. Je weet niet hoe het leven gaat. Ja, Gods leiding, hoe zit dat dan? Ja, dan zegt de Heidelbergse catechismus in zondag 9 en zondag 10. Dat ons alles uit de vaderlijke hand ons toekomt. Ja, maar hoe dan? Is dat dan ook zo? Zeker als het leven tegen zit. Dat is natuurlijk wel een punt waar we in de praktijk van het leven wel tegenaan lopen. Want het leven is niet zomaar. Nee, van tijd tot tijd zijn er grote zorgen. En staat het leven soms zo bol van de spanning dat je het haast niet meer kunt overzien. En dan ook de vraag, hoe zijn we daarmee in dan? En hoe gaan we daarmee om dan? Ja, dat is niet makkelijk. Nee, dat is ook niet makkelijk. En dan denken we wel eens, ja, het gras bij de buren is groener als bij ons. Maar gemeente, vergeet u niet dat ook bij de buren van tijd tot tijd grote moeiten en grote zorgen zijn. Het is niet voor niks dat het spreekwoord zegt, elk huis heeft een kruis. En als we dan vandaag zo'n tekstgedeelte lezen, dan zouden zomaar gedachten in ons kunnen komen met de vraag, waarom gaat het volk niet rechtstreeks? Zo vanuit het land Gozen waar ze mochten verblijven, zo in de richting van het beloofde land, dat had de Heere God toch beloofd. Een paar dagen lopen en dan waren ze er geweest, maar zo gaat het niet. Nee, zo gaat het niet. En de Heere God geeft in ons tekstgedeelte nog een antwoord ook nog. Want anders zou het volk het berouwen bij het zien van de strijd. En zouden ze terugverlangen naar het land Egypte. En dat kan niet. Dat mag niet. Daar is Gods verlossing te groot voor. Daar is Gods handelen te groot voor. Daar heeft te veel bloed voor gevloeid. Daar heeft te veel bloed voor gevloeid. En laten we dat ook straks maar doortrekken naar het einde van de preek. Naar de Heer Jezus Christus. Hij die zijn leven heeft gegeven voor de zijnen. Voor zijn volk. Voor de gemeente. En dan mag het niet bestaan dat het verloste volk weer terug zal keren naar de vleespotten van Egypte. Dat ze terug willen verlangen naar het mooie leven in de wereld. Zo zou het ook voor ons kunnen zijn. Dus dat wij terug verlangen naar de wereld. Begrijpt u? Daar is het bloed van Jezus te kostbaar voor. En daarmee zegt dus de Heer in ons tekstgedeelte, het is goed voor het volk om een andere weg te gaan. Het is goed voor het volk Israël om op een andere manier in het beloofde land te komen. En dat is niet alleen voor het volk Israël zo, maar het is natuurlijk ook voor ons zo. Ja, men zegt wel eens... Misschien wel uit verlegenheid bij moeilijke vragen. Dat is voor je bestwil. Voor je bestwil. Het is natuurlijk best wel een dooddoener. Om je bestwil. Makkelijk gezegd toch, als het leven moeilijk wordt. Makkelijk gezegd al voor je bestwil. Misschien zegt u dat ook wel eens in de opvoeding. Voor je bestwil. Ja, ja. Maar denk er eens vanmorgen over na als dat klinkt voor je bestwil. In het kader van ons tekstgedeelte, in het kader van Gods handelen in de gemeente. In het kader van Gods handelen in uw gezinsleven. In uw persoonlijk leven. Dat je misschien na afloop kunt zeggen, ja, het is goed voor mij geweest. Het is goed voor mij geweest. Nou zegt er een, ja, dat snap ik. Misschien zegt u dat allemaal wel. Ja, dat snap ik wel. Maar snapt u het ook echt? Snapt u het ook echt als het echt moeilijk wordt in het leven? Ja, gemeente, vroeger woonden wij in Ridderkerk. Dan was ik betrokken bij een van de jeugdverenigingen daar. Maar we trokken ook van tijd tot tijd ook met die andere jeugdverenigingen van andere wijken samen op. En bij een andere jeugdvereniging, daar zat een jongen van mijn leeftijd. Die sprong op een dag in het water. Stilstand, stilstaand laag water. En ik kwam verlamd weer boven. Hij schreef van tijd tot tijd een stukje in het RD en ook in de Terdegen. Misschien kent u hem wel, Erwin Hout. Maar ja, toen kwamen de vragen wel op de jeugdvereniging naar boven. Is dat nou uit Gods hand dan? Moet je dat nou zo zien dan? Als er zulke zware ongelukken gebeuren in het leven? Op de heenreis hier naartoe, toen dacht ik in één keer, wacht even. In Urk is toch ook zo'n jong stel. Die een tijdje terug in Duitsland in dat hotel zat. Waar zij zwanger bleek te zijn. En hij een tijd lang opgenomen is geweest in Beesterswaag. Vlakbij waar ik woon. Is dat uit de hand van de Heere? Is dat uit de hand van de Heere? Moeten we zeggen, dat is voor je best wil? Ja, gemeente, daardoorheen worden wij door de hand van de Heere geleid, ja. En dan worden we gevormd. We worden gevormd in ons karakter om meer en meer tot eer van God te worden. En ik hoop dat u dat begrijpt. En de kinderen kunnen dat misschien ook wel begrijpen als ik dat zo zeg. Want als je jong bent, denk je misschien dat je alles kunt. Maar dan gebeurt er wat in je leven en dan lukt het niet en dan wordt het moeilijker. Dan kun je boos worden. Maar je kunt misschien dat ook gaan zien dat je daardoorheen geleerd wordt. Dat je dan milder wordt. Dat je minder opstandig wordt. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat je door de tegenslagen van het leven heen niet meer zo hoog van de toren blaast? Misschien wel heel herkenbaar. Dat we leren te leven op het levenspad wat de Heere God ons voorhoudt. En dat we daardoorheen dus ook diepe levenslessen leren die God ons geeft. En dat we niet alleen maar achteraf gaan zeggen, het was goed. Maar dat je ook op het moment zelf zegt, het is goed. Want het is niet vanzelfsprekend dat je dat zomaar zegt. Ja, bij die eerste schriftlezing heb ik dus ook de tweede gelezen. Daar waar Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En dat hij een voorbeeld geeft, ja, het voorbeeld van het volk. Het volk ging achter de Heere God aan. En zo begint Paulus ook te schrijven, ja, het volk, ze werden met z'n allen uitgeleid. Ze werden met z'n allen gedoopt. Ze waren onder de wolk en onder de zee gedoopt. Maar ze deden uiteindelijk niet wat de Heere God van hen vroeg. En Paulus schrijft dit ter waarschuwing aan de gemeente van Korinthe. En hij zegt erbij, ze hebben allen het geestelijk voedsel gekregen. Ze hebben allen de geestelijke drank gedronken. Ze hebben allen mogen ervaren dat de Heere God hen uit had geleid. Uit het land van Egypte, onder het diensthuis van de farao. Maar uiteindelijk, ze bedreven hoererij. Ze gingen niet achter de Heer aan. Ze murmureerden. Opstandig tegenover de Heer. Dat wordt ook ons vandaag ter waarschuwing gegeven. Vanmorgen hebben we toch ook gehoord. De wet van de Heer. Ik ben de Heer uw God. En dan worden die 10 regels gegeven. En we mogen misschien wel het allemaal zo zeggen. Ja, we zijn allemaal uitgeleid uit Egypte. Maar komen we dan ook aan? Komen we aan? Want tijdens die doortocht blijkt dat het volk er geen zin had om de Heere God te dienen. En dat wordt ook ons vandaag voorgehouden. En hoe zit het dan met die geestelijke lessen dan? Die ook uit ons tekstgedeelte naar voren komen dan? Nou, gemeente, ik vraag u eens terug te gaan in uw gedachten. Ik hoop dat u dat ook mag kennen, na dat moment dat u de Heer Jezus hebt leren kennen. Ga eens terug in uw gedachten naar dat moment dat u er niet meer onderuit kon. Dat u zich wel over moest geven aan de hand, in de handen van de Heere. Dat u zich over moest geven onderaan het kruis van de Heer Jezus. Dat heerlijke moment dat u onderaan het kruis kwam en dat u zag wat de Heer er voor over heeft gehad om u te redden. Onderaan het kruis dat u van genade leerde leven, dat u leerde leven van het bloed van Christus. Ja, Hij die zoveel voor u over heeft gehad, dat Hij voor u de dood in is gegaan. Daar, naar dat moment. Ja, toen werd u toch ook bevrijd door Pasen, door de kracht van zijn opstanding. Hij die uit het graf is opgestaan. Ja, toen kreeg dat toch betekenis in uw leven, toch? Toen hebt u toch geleerd dat de Heere God groot is. Dat de Heere God genadig is. Dat Hij goed is. En dat u zo in zijn nabijheid wilde blijven. En van zijn ontferming wilde leven. Ja, toen kon u er ook niet meer onderuit. Toen moest het wel worden dat u belijdenis ging doen. Nou, zo waren er afgelopen maandag hier gemeenteleden die ja zeiden. In het midden van de gemeente. En ik hoop, ik weet niet waar u zit als u belijdenis deed. Dat je zegt, ja, en ik sta nog steeds op die hoogte. Dat is toch zo prachtig om de Heere te dienen. En ik wil daarbij blijven. Op die hoogte. Ja, dat is goed. Steeds dicht bij de Heere, dicht achter de Heere aan. Zo in een week na de belijdenis. Misschien hebt u een hand gekregen van een van de gemeenteleden en die zei van ja, welkom in de strijd, welkom in de strijd. Want dan kan ik het ook vragen aan degene die vorig jaar belijdenis deden. Hoe is het nou gegaan dan in het afgelopen jaar? En misschien het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. En hoe lang is het dan niet geleden dat u belijdenis deed? Ja, dan moet u zeggen, ja, het leven ging verder. Maar het bleek echt een geestelijke strijd te worden. Ja, dan moeten we toch zeggen, ja, de Heere gaat niet zomaar rechtstreeks naar het land Kanaan. De Heere gaat een andere weg. En dan wil ik u toch vanmorgen maar de vraag stellen, jou de vraag stellen vanmorgen. Wat zou de Heere jou en u daarmee willen leren dan? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd, als de Heere God met u een andere weg gaat? En dan niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in het geestelijk leven. Ja, dan zouden we toch moeten zeggen, de dingen die ons in het leven overkomen, ja, die zijn vaak zo onbegrijpelijk. En toch zegt er misschien wel een oudere vandaag, het zij hier of het zij thuis, als u verbonden bent. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar toch in dit alles, ik had het niet willen missen, ik had het niet willen missen. Want door deze grote zorgen, deze grote moeite, heb ik iets van de Heere leren kennen. Hij die zoveel heeft gegeven voor mij, heeft mij zo er diep ook doorgeleid, dat ik diepe kennis van zijn goedheid en van zijn genade heb gekregen. Dat noemen we ook bevinding in de kerk. Bevinding is niet alleen hoe de Heer ons bij het kruis brengt, hoe Hij ons bekeert, hoe Hij ons tot zijn kinderen maakt. Maar geloofskennis is ook op de weg achter de Heer Jezus aan, in hoogte en diepe momenten. Geloofsbevinding noemen we dat. Zodat je heel dicht bij Hem blijft en van afhankelijk blijft, dat je niet meer, dat u niet meer zonder Hem kunt. Logisch toch? Logisch toch? Ja. Maar zo logisch is het niet. Want toen Israël op de weg ging achter de Heere aan, werd het moeilijk. En ze gingen de andere kant op. Ze dienden de Heere niet. Als we de eerste boeken van Mozes lezen, dan lezen we dat ook. Als we de brieven van Paulus lezen en zeker de brief van Korinthe, dan lezen we dat ook. Gemeente, ik weet nog, toen ik een jaar of 9 was, 9 of 10 was, zat ik bij een godvruchtige meester in de klas. En die vertelde over deze geschiedenissen van het volk Israël. Toen heb ik de hand opgestoken en zei: meester, ik vind het zo vreemd. Ik weet niet meer hoe ik het gezegd heb. Het volk zag toch de wolk, die overdag een wolk was die hen beschutte, beschermde. Zijn aanwezigheid was zichtbaar en zeker ook in de nacht met die vuurkolom, Gods aanwezigheid. Hoe kan dat volk nou zo afwijken dan? Hoe kan dat volk nu andere wegen gaan kiezen dan? Weet u wat de meester zei? Jongen, dat leer je later nog wel. Jongen, dat leer je later nog wel. Mag ik dat ook vanmorgen in uw midden neerleggen? U begrijpt misschien wel de vraag die ik zelf ook had. Hoe kun je nou van de Heere afwijken, terwijl je de Heere zichtbaar aanwezig ziet? Maar dat u door de jaren heen erachter bent gekomen, dat het volk Israël wel heel dichtbij staat. En dat het ook voor ons geldt. En dat we dat moeten leren in de weg van het leven. En dat we dat ook moeten leren in de weg van het geloofsleven. Dat we heel dicht bij de Heere moeten blijven. En dan moeten we ook de vraag leren stellen: wat wil God ons leren dan? Wil God ons leren dan? Matthew Henry schrijft heel kernachtig boven dit tekstgedeelte: het volk moet gehoorzaamheid leren. Het volk moet gehoorzaamheid leren. Het volk moet leren zich op God te richten. En dan te leren wat God doet, dat dat goed is. Zo is dat ook voor ons dus, dat wat God doet ook voor ons goed is. Dat wij leren te leven van de genade, dat wij leren te leven van zijn kruisverdiensten, maar dat niet alleen, dat wij ook in het dagelijks leven onze hand in zijn hand leggen. En dan ook Jezus de Heere te blijven volgen op de weg waar wij soms geen pad zien. Dat de Heer een bepaalde kant op gaat waar wij van denken: ja, wacht even. Dat gaat niet. Gehoorzaamheid leren. Net zoals dat het volk achter de wolkkolom aanging. Waarbij de wolkkolom een beeld is van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament tijdens de reis. En als hij dan een andere kant op gaat waar wij geen pad zien, dan toch rustig blijven volgen. Want het volk ging in de richting van de Rode Zee. Daar zal straks weer een groot wonder plaatsvinden. Maar het volk ziet het natuurlijk niet. Ziet het op dat moment nog niet. Ze zien op dat moment aan de ene kant grote bergen en aan de andere kant grote bergen. Voor hen de zee en achter hen de farao. En dan? Ja, dan schreeuwen ze het uit. Dan schreeuwen ze het uit: Mozes! Dan komt toch de gedachte naar boven. Ik probeer het een beetje eenvoudig te brengen. Ik bedoel het niet platvoers. Maar dat je even uit die rij naar voren loopt, uit die rij van 5, naar voren loopt en even Mozes op de rug tikt: Mozes, je gaat de verkeerde kant op hoor. Mozes, je gaat verkeerd hoor. Misschien komt dat vanmorgen wel heel dichtbij. Dat u in uw gebedsleven het misschien ook wel bij de Heere brengt. En dat u zegt: Heere, het gaat niet goed hoor. Het gaat niet goed. Ik kreeg een boek van onze zendingswerkers toen zij uitgezonden werden. Oh nee, toen ze terugkwamen van verlof, moet ik zeggen. Waar de vrouw van de zendingswerker in heeft geschreven. Het zijn verzameld werk van een aantal zendelingen. En dat boek heet: Heere, weet u wel wat u doet? Heere, weet u wel wat u doet? Zo kan het ook voor ons zijn. Heere, weet u wel wat u doet in ons leven? Zeker als je de geschiedenissen ziet van die zendingswerkers op het moeilijke zendingsveld. Want de zendingsverhalen die altijd zo prachtig zijn, die zijn niet zo vaak voor het oprapen. Daar waar geen weg lijkt te gaan, daar worden mensen heen gezonden om daar Gods woord te brengen. Nou, zo is het ook voor de dominees. Soms kan het ook zo wezen dat je als dominee geen weg meer ziet. Moet ik hier dienen? Ik zit te denken, van zal ik het vertellen? Ja, laat ik het maar doen. De laatste kerkraadsvergadering met de broeders, die we hier hadden voordat de nieuwe dominee kwam, heb ik het gedeeld. We hebben inmiddels nog 36 leden in de gemeente 1. In de klas is langs geweest hoe het verder moet. Hoe verder? We zien geen weg. Nou, zo kan het ook voor u in uw leven zijn, dat er in uw levensboek dingen gebeuren, op uw levensweg dingen gebeuren, dat u zegt, ja, ik wil wel Jezus volgen, maar hoe dan? Ik wil Jezus blijven volgen omdat Hij mij genade geeft, omdat Hij mij voorgaat, maar hoe dan? En dat u zegt, ja, maar ik hoop van ganser harte, en ik hoop dat echt, dat er hier velen ook zijn, die bij ondervinding weten hoe moeilijk het gaan achter de Heere aan is. Maar dat u toch zegt, het is goed, het is goed. En ik kan u vele voorbeelden geven vanuit de Bijbel, dat mensen echt die vraag wel eens gesteld hebben, Heere, weet u wel wat u doet? Zal David dat niet gesteld hebben? Toen Saul achter hem aanging. Ja, hij zegt het ook zelfs in een van de psalmen. Waarom ga ik in het zwart vanwege de vijandsonderdrukking? Heere, weet u wel wat u doet? En Daniel dan? Hij kreeg ook verdrukking. Hij werd zelfs voor de leeuwen gegooid. En Jozef? Die in de put werd gegooid, die werd verkocht naar het land Egypte. Heere, weet u wel wat u doet? U gaat de verkeerde kant op in mijn leven. Waarom gaat u niet de makkelijke weg? Waarom moet het nou zo? Weet u wel wat u doet? Ja, zegt Matthew Henry. Gehoorzaamheid leren. En dan zeggen, God is God en God is goed. Maar hoe zit het dan met het lijden dan? Hoe zit het dan in die moeilijkheden van ons leven dan? Zelfs na ontvangen genade dan? Dat volk was verlost. Ze hadden Pasen gevierd. Verlost van, ja, Pascha gevierd moet ik zeggen. Verlost van de hand van de onderdrukker. En dan God dienen. Niet in slaafse gehoorzaamheid. Maar uit liefde. Omdat Hij ons heeft verlost. Ook op een weg die wij niet weten hoe die eruit ziet. Waar wij geen weg zien. En dan toch onze hand in zijn hand leggen. En dan nog even misschien wel willen bijsturen. Even willen bijsturen. Het is ons toch niet vreemd, toch? Maar u mag wel aan de Heere vragen. Heere, wat wilt u mij leren dan? Wat wilt u mij leren in deze moeilijke dagen? Wat wilt u mij leren dan? Ik vertrouw mij aan uw goedheid. Ik vertrouw mijn leven aan u, o Heer. In een van de catechisatieboekjes staat, volgens mij wordt hier ook wel gehouden, gelezen. Het is makkelijker, en dat is een stelling, het is makkelijker om in voorspoed dankbaar te zijn dan in tegenspoed geduldig. Misschien is dat ook iets waar u straks thuis over door kunt spreken. Jongens en meisjes, dat je straks naar huis gaat en dat je vraagt aan papa en mama, wat is nou makkelijker? Als de weg moeilijk is, dat je dan geduldig blijft, of dat je in voorspoed, als het goed gaat, dankbaar bent. Gemeente, als je de weg van de Heere kent, als u de weg van de Heere kent, dan denk ik dat u met mij wel in de volgende gedachtegang komt. Als je mag weten van Gods redding in je leven, van de verzoening in de Heer Jezus Christus, dat je leeft van het bloed van op Goede Vrijdag gestort door Jezus Christus, dat je dan zegt, op die moeilijke momenten van het leven, Heere God, ik weet niet wat u mij voor hebt, maar ik blijf u volgen. Ik blijf u volgen, waar u ook heen gaat, want u hebt woorden van eeuwig leven. En dan is het, hoe zeg ik het met moeite, makkelijker om in tegenspoed geduldig te blijven dan in voorspoed dankbaar. Want dan denk je zomaar, ik heb de Heer niet nodig. Dan ga je zomaar eigen wegen. En het volk Israël is ons als een voorbeeld gegeven. Ja, dan zegt de Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want toen heb ik geleerd dat Gods goedheid voor mij is. In die verdrukking heb ik gezocht. Ik heb me tot de Heere gewend. En hij weet hoe het met ons voorstaat. En hij weet ook, en dan gaan we naar de Heer Jezus toe, wat wij doormaken. Want hij is zelf verzocht geweest. Ja, heel zijn leven was moeilijk. Hij zat continu in de spanning tussen de mensen en de Vader. Hij is verzocht geweest door de duivel. Hij is verzocht geweest ook in die tuin van Gethsemane, voor zijn lijden en zijn sterven. Hij weet ervan. En daarmee zegt de Hebreeënschrijver, hij weet wat wij doormaken. Hij weet welke gedachten wij ondergaan. Met al onze wegen is hij vertrouwd. En juist omdat hij in de dood is geweest, kan hij met ons meekomen in onze gang van het leven. En op het moment als het dan moeilijk wordt, dan draagt hij ons. Hij draagt ons. Als wij die moeilijke momenten hebben en wij de weg niet zien, hij gaat ons voor. En het volk mocht in de schaduw van de Heere lopen. En tijdens dat moment dat hij het volk voorgaat, dat hij het woord klinkt. Zo mag het ook voor ons zijn. Dat hij tijdens een woordverkondiging, tijdens psalmen, gezangen, geestelijke liederen, ook bij ons komt. En ziet wat ze nodig hebben en hij komt naast ons staan. De Heer Jezus Christus. Hij komt heel dichtbij. En hij neemt ons mee. Ja, zegt er een, maar dat ervaar ik niet. Dat ervaar ik niet. Ook voor mij zijn dagen soms best moeilijk, maar ik weet niet hoe het gaat. Mag ik u dan een andere vraag stellen? Weet u wel van dat moment dat u uit Egypte bent weggehaald? Bent u verlost uit het diensthuis van de zonde? Of is de Heere nog met u bezig en wil Hij u uit het diensthuis van de zonde uitleiden? Wil Hij u meenemen? Met andere woorden, leven wij nog, zoals ik de preek begon bij die collega in Rotterdam, bij Vrolijk Pasen? Leeft u nog in de wereld? Of leeft u bij de betaaldag van de kerk? Leeft u bij dat moment dat de Heer u voorgaat? Leeft u bij dat moment dat u onderweg bent in de richting van het hemels Kanaan? Nou, dan een andere vraag. Als u nog in Egypte verblijft, en u leeft nog in de wereld, hoe vaak heeft de Heer dan al niet aan de poort of aan de deur staan te kloppen? Dan is de Heer toch de eerste, en dan mag ik u ook zeggen, laat hem maar toe. Ga maar op de knieën. En geloof dat woord, geloof dat evangelie, zodat de wolk u voorgaat op de weg van het leven. Want anders weet ik niet waar uw reis eindigt. Hij heeft het u beloofd. Hij heeft het u beloofd. Ga dan onder het woord, onder de wolk die het woord en Christus is. Op weg naar het Vaderhuis. Want daarom leidde het volk een andere weg. Ja, moest een andere weg. Om uiteindelijk aan te komen. Hij wil u behouden. Hij wil u thuisbrengen. In het eeuwig Vaderhuis. Daarom hem alle lof, eer en aanbidding. Want de Heer is aan de spits getreden. Hij gaat voorop. Hij gaat voorop. Volg hem na. Amen. We zingen het ook met de woorden van Psalm 118, vers 3 en 4. De Heer is aan de spits getreden. Hij gaat ons voor. 118, 3 en 4. Laten we de Heer bidden en danken. De voorbeden zal uw eigen predikant vanmiddag meenemen. Laten we de Heer danken. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor deze dienst die wij zo uit uw hand mochten ontvangen. Heer, dat woord wat zo vandaag misschien wel heel dichtbij kwam. Dat wij ons eigen leven daarin gingen herkennen. Dat u met ons soms een andere weg gaat. Als dat we zelf zouden denken. Als dat we zelf zouden willen. En dan dat woord van gehoorzaamheid, Heere. En er staan zoveel voorbeelden ook van in de Bijbel. Dat we ons moeten afvragen. Wat is dat woord ook eerlijk? En in hoeverre mag ik daarbij zijn? Heren, we krijgen zoveel vandaag naar ons toe. We krijgen zoveel naar ons toe in ons leven. Dat die grote levensvragen ons van tijd tot tijd op ons pad doorkruisen. En dat we zeggen, Heren, weet u wel wat u doet? Weet u wel wat u doet? Heren. En dan gehoorzaamheid, gehoorzaamheid. We komen tot u, Heere. Wilt u ons op de weg achter u aan toch leren? Dat we dicht bij u blijven en onze hand in uw hand leggen. En zo u volgen, volgen zonder vragen. Dat we mogen zeggen, Vader, wat u doet is goed. Heere. We leggen het voor u neer. Wij bidden, wilt u het ons dan maar leren. Wat we nodig hebben op de weg achter u aan, oh God. Gehoorzaamheid in het leven. Gehoorzaamheid in de richting van het sterven. Gehoorzaamheid in de moeite van het leven. U blijven volgen waar u ook heen gaat. Heren, wees bij deze gemeente. Wilt u de voorganger deze gemeente toch zegenen ook samen met zijn gezin. Wilt u hem gedenken in het werk hier in de gemeente. Heren, we mogen u danken voor deze dienst, deze ontmoeting die wij mochten hebben. Dank u wel, Heren, voor wat u ons gaf. Gaat u met ons mee ook als we naar onze huizen gaan, breng ons ook vanmiddag hier weer. Dat wij wederom geleerd worden door de schriften heen. De weg naar het leven toe. Heren, wij danken u. Wij prijzen u. We loven u, Heren. Om Jezus wil. Amen. Ik zie dat het 11:30 is geweest. Ik hoop toch dat het vanmorgen goed was. Wij gaan met elkaar toch zingen. Psalm 138. Ik kan het maar. Ja, ik kan het niet laten om het te doen. 138, 3 en 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. 138, 3 en 4. Gaat dan u heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.